benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Groeit in Amerika uit tot een verbale burgeroorlog. Niet alleen misplaatste vergelijkingen met de Holocaust, die komen bij wijze van spreken in de beste landen voor, maar met militante felheid waar je de rillingen van krijgt. Toen oud-president Trump het waagde een pitch te maken voor vaccineren, kreeg hij deze tirade over zich heen van de rechtse talkshow-presentator Alex Jones.
You are either completely ignorant about the so-called vaccine gene therapy that you helped ram through with Operation Warp Speed, or you're one of the most evil men who has ever lived. To push this toxic poison on the public and to attack your constituents when they simply try to save their lives and the lives of others.
Corona vitriol, de bedreigingen aan het hoofd van coronatsaar Dr. Anthony Fauci. We gaan er uitgebreid over praten, maar ook over de heropening van het beroemde Broadway-restaurant Sardi's. En we hebben ook heel veel luisteraarsvragen, dus we gaan aan het eind van het jaar ook een beetje schoon schip maken. Dit is aflevering 109 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in New York. Jan Posma waait lekker uit in Nederland. En dus hebben we weer gekozen voor het inmiddels beproefde nepotistische alternatief.
Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, samen aan de koffie dus. En in een stad waar je inmiddels vanaf de leeftijd van 5 jaar nergens meer binnenkomt zonder gevaccineerd te zijn.
Eerst even over die vaccinatieplicht dan maar even. Ik begrijp, je komt geen restaurant, kantine, zwembad, sportclub, theater meer binnen zonder vaccinatie, maar ook niet meer op je werk.
Ja, en het werkt zo dat de werkgever verantwoordelijk is. Die moet dus controleren of zijn werknemer is gevaccineerd. Anders kan hij per niet gevaccineerde werknemer een boete van $1000 krijgen. Dus geen prik, geen toestand. Het bestaat echt nergens in Amerika.
Geen toegang, neem ik aan.
Nee, ja. Ook dat niet. Nee, dat bestaat dus nergens. De burgemeester, de Blasio, die heeft die wet uitgevoerd. En hij zegt steeds, het is heel pijnlijk om dit te doen. Dat geforceerde gedoe en die mandaten. Maar het werkt.
Ja.
En dat is heel trots, want New York is nu 90% gevaccineerd. Tenminste met de eerste prik. Het valt nog tegen onder de jongeren van 5 tot 12. Dat is nog maar 30%, dus dat is lang niet genoeg. Maar het werkt.
Ja.
Dus
even, je zegt nou de jongeren. Er stond in de New York Times, een New York Post, zo'n echte New York Post opening, dat kinderen van toeristen staan in de kou, want die mogen plotseling, als je als toerist naar New York komt mag en je hebt kinderen bij je, dan mag je het restaurant niet in.
Nee, ja.
Er stond iemand, ik geloof uit Iowa of Idaho, en die had besloten om maar weer terug te gaan.
Vervroeg terug te gaan naar huis. Want ja, je kan wel een bestelling doen en dat onder je arm meenemen, maar het is hier min nog wat graden. Dus zo lekker is het ook niet om nu buiten te eten. En het is, ja, het is een ding. En als je dus niet wist dat dit de regels waren, dan ben je als mooie toerist in New York toch een beetje de pineut.
Maar ze zijn net ingevoerd. Dus misschien zaten die mensen bij wijze van spreken al in het vliegtuig hier naartoe.
Ja.
Oké, nu is de vraag.
Ja.
Nu is de vraag. Deze kwestie speelt overal, ook in Nederland, enorm met processen en G2 en wetgeving en mag dit en mag dat. Mag wat de Blasio heeft gedaan in New York volgens de wet?
Je mag niemand verplichten zich te vaccineren. Dat is tegen de wet. Maar burgemeester de Blasio redeneert, je kunt bedrijven wel dwingen op de gezondheid van hun personeel toe te zien. Dus juridisch lijkt het me flauwekul, maar de meeste New Yorkers zijn er toch voor, behalve als je in Staten Island woont.
Dat is
de republikeinse enclave van New York.
Ja.
Maar nogmaals, zijn argument is steeds, het werkt. Ja, het is heel jammer. Nou goed, er zijn mensen die dus zeggen, ja, ik laat me niet vaccineren, of ik heb kinderen van 3 thuis, dus ik... ja, dat slaat nergens op. Nou, die werken maar vanuit huis.
Ja.
En dan zeggen bedrijven, nou ja, als je dus vanuit huis gaat werken, dat betekent dat we ook minder gaan betalen. Dus het heeft allerlei consequenties.
Oh ja, ik las ook nog ergens dat een directeur van een bedrijf had gezegd, als je in New York werkt, krijg je een New Yorks salaris.
Ja.
En als je dus niet bereid bent, of niet kunt, of niet wilt naar New York komen, krijg je ook geen New Yorks salaris.
Nee, dus als je besluit om vanuit je vakantiehuisje in Colorado te gaan werken, dat kan.
Ja.
Maar dan krijg je, ja, Colorado bedragen en niet New Yorkse bedragen.
Nee.
Maar goed, zijn opvolger is Eric Adams. En die is toch wat voorzichtiger.
Ja.
He,
die treedt aan.
Die treedt aan op 1 januari. Ja. Dat is ook nog een heel gedoe. Want normaal gesproken is er een groot feest. Ja. Dat heeft hij zelf afgezegd. Vanwege, nou ja, de duidelijke redenen. Op Times Square trouwens. Waar de bal altijd valt op oud en nieuw. Daar mogen nog maar 15.000 mensen komen. In plaats van, wat is het normaal, 150.000, 250.000 mensen. Dus er is overal een limiet aan.
En de Apple Store zijn dicht.
En de Apple Store zit dicht.
Ja.
Maar hij is toch wat voorzichtiger. Die houdt een slag om de arm om die nieuwe regels wel te handhaven. Aan de andere kant, als hij de scherpe dalingen gaat zien in het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames, ja, dan houdt hij de regel misschien wel vast. In ieder geval, dit is New York. Hè? San Francisco heeft een beetje vergelijkbare wet. Dat kan hier. Dat kan je in Texas niet zo snel gaan doen.
Nee, want daar heb je dus die gouverneur
Abbott.
Ja. Die had een tijdje geleden had hij een decreet uitgevaardigd dat bedrijven die dit soort dingen zouden doen, dus hun personeel zouden controleren op vaccinatie, dat de werkgever dan beboet zou worden met $1,000 per geval. Nou, dat is een heel proces geworden. Ik weet niet of het nog loopt en hoe het afloopt. Maar in elk geval, die zei nu ook opnieuw, hij is iets gematigder nu, hè? Dus zegt, ik ga me niet meer, ik voer niet meer echt campagne tegen vaccinaties en mondkapjes. Maar ik ga ook niet tegen mensen roepen dat ze het moeten doen. Ik laat het echt aan mijn burgers over.
Daar is ook wat voor te zeggen. Hè. We hebben het steeds over het onderwerp verplichtingen en mandaten. Amerikanen vind het afschuwelijk om geforceerd iets te moeten of niet te mogen doen. Dat zit niet in de DNA van de gemiddelde Amerikaan. Mijn vrijheid, mijn rechten. Dat hoor je ook steeds zeggen. Dus het is wel een discussie waard. Ik zal je wel even vertellen. We waren vorige week bij een basketbalwedstrijd. De beroemde New York Knicks in Madison Square Garden. En iedereen inderdaad vanaf 5 moest een vaccinatiebewijs laten zien. En dat ging heel soepel. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je eenmaal...
Hoeveel? 23.000
mensen? Nee, daar kunnen 18.200 mensen in voor een basketbalwedstrijd. Hij was ook volledig gevuld. Ja. Maar iedereen neemt dan wat meer de tijd. Dat ging heel rustig.
Ja.
Eerlijk is eerlijk. Je laat dat ding zien. Dan kom je in de volgende rij. Dan ga je door een poortje zoals je op Schiphol ook doet. En dat ging allemaal rustig.
En gemoedelijk.
Samen thuis maar, toch wel een beetje dat gevoel.
Ik denk toch, als je op die manier gaat proberen in de Kuip of in de Arena, dan dat krijg je nooit voor elkaar. Hè?
Nou ja, meer hooligans daar.
Jawel, maar ook veel grotere aantallen mensen die er tegelijk in willen.
Ja.
Tienduizenden. Ja. Maar goed, dit ging goed.
Dit ging goed en dit ging, zoals ik zei, heel gemoedelijk. Dus dat, zo kan het ook.
En ik had een verslag in stereo, want mijn kleindochter was mee, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Dus jullie hadden het leuk.
Nou ja, goed, de corona-vitriol. Hè? Dit is, om zo te zeggen, een beschaafde discussie. Hoeveel mag de staat gaan en hoe zit het met de rechten van de burger? Maar de afgelopen dagen werd een paar keer echt, dat werd doodeng. Je liet aan het begin van de podcast al Alex Jones horen, die Donald Trump uitschold omdat hij het had opgenomen voor de vaccins. En die terecht zei, dat hij het initiatief voor de vaccin heeft genomen.
Dat heeft Trump ook.
Dat
heeft dus dat hij zich er nou nu op beroept.
Ook, ja. ook Biden geeft hem daar complimenten voor. Hè? Dat is toch wel... Ja, zo kan het dus ook. Dus oké, je kunt zeggen die Alex Jones is gek. Maar hij heeft wel zijn eigen kanaaltje. Maar wat dacht je van Fox News? Daar bereidde presentator Jesse Waters het publiek voor... op wat ze vanuit de zaak naar dokter Fauci moesten roepen. De medische adviseur van Biden, ook onder Trump trouwens. Als die zou worden geïnterviewd, dodelijke vragen... moesten de mensen op Fauci afvuren. En hij deed het voor.
This is when you say, Dr. Fauci, you funded risky research at a sloppy Chinese lab. The same lab that sprung this pandemic on the world. You know why people don't trust you, don't you? Boom! He is dead! He is dead! He's done!
Nou, Fauci die kan echt wel tegen een stootje, maar nu eist hij een reprimande of ontslag voor Waters. En hij zei: het gaat gewoon te ver. Ik word nu met de dood bedreigd omdat ik advies lever volgens mijn expertise.
En dat doet hij al sinds Ronald Reagan. Hè? Ja. Dus hij heeft heel wat presidenten versleten. Inclusief Trump, waar hij ook vaak ruzie mee had. Maar zo is het nog niet geweest, de toon en de...
De toon is nog niet zo hoog geweest. Dus ik, is daar in Nederland van wat te...
Kijk, je hebt natuurlijk die vreselijke vergelijkingen met de Holocaust. Dat heeft ook geleid tot een rechtszaak. Hè, met Thierry Baudet en een aantal Joodse organisaties zeiden... ja, dit gaat echt te ver. Dit kun je dit soort vergelijkingen niet doen. Maar Fauci, zag ik ook op Fox, die werd door... een vrouw, ik weet niet wie het was... vergeleken met dokter Jozef Mengele... de beruchte arts uit Auschwitz. En dan denk je inderdaad... wat heeft dit nu nog te maken met een discussie... tussen voor- en tegenstanders over vaccinatie? Want dat je voor of tegen vaccinatie bent... oké, daar kun je over discussiëren. Dat gebeurt in een beschaafde democratie. Oh, nu zeg ik iets wat misschien hier niet opgaat. Maar wat zien we hier gebeuren?
Nou, je ziet... de extreme versie tevoorschijn komen. Toevallig heb ik hier vorige week nog een onderwerp over gemaakt. Mijn kantoor is in hetzelfde kantoor als de gouverneur. Tenminste, als zij in New York is, niet in Albany, de hoofdstad. Dus wij krijgen heel vaak protesten en demonstranten te zien voor onze eigen deur. Dat is vrij makkelijk, want je hoeft alleen maar even naar buiten te duiken.
En de microfoon
omhoog. En de microfoon en de camera aan te zetten. En komt u maar. Ja. Maar dit was het dus, dit onderwerp. Een aantal mensen die, fanatiekelingen... die de Jodenster droegen en swastika's beschilderden hadden. En die zeiden dus, dit is Nazi-Duitsland in 1938. Dus ik stelde de vraag, met alle excuses, maar... kunt u stemmen? Ja, ik mag stemmen. Kunt u vrij doen? Kunt u een huis kopen? Ja, ik kan een huis kopen. Wat heeft het met voetballen te maken? Zei, nou ja, in 1938 kon een onderdeel van de van de bevolking in Duitsland dat dus niet. Dus hoe is dit te vergelijken met nazi-praktijken à la 38?
Ja.
Ja, maar dit gaat er naartoe en dit lijkt erop. En toen kwamen alle complottheorieën. Eigenlijk is er geen normale discussie te voeren. Dat is wel bijzonder jammerlijk. Want als je dat dus zo aangaat, dan kom maar met de redenen. En dan komen ze met idiote ideeën van... wist u dat er concentratiekampen werden gebouwd? Ja, zoek maar eens op online. Van dat soort teksten. Nou ja, oké.
Oké, en nou even, wat is de bron... Van de meeste van die onzin. Er zijn mensen die doen daar studies naar welke Facebookgroep of welke Twitter-account. Maar wie zitten er achter dit soort dingen en wat willen ze?
Ik heb de Anti-Defamation League gebeld, de ADL, die dat natuurlijk allemaal nauwkeurig in de gaten houdt. Met die vraag: is dit nou? Hebben we nou meer antisemitisme opeens? Waar slaat dit op? En het antwoord was. Zij willen een shock-effect. Zo simpel is het. Of er nou, laten we zeggen, meer haat is... of meer antisemitisme, dat is een aparte vraag. Dat is het nog te pril voor om dat te bestuderen.
Je weet dus niet of het erger is dan vroeger.
Nee, het is shockeren. Dus een jodenster betekent shockeren met de waarschuwing: kijk uit, dit is wat er gaat gebeuren. Ja. Zo simpel kan het zijn. Maar toch, om iets te vergelijken met Nazi-Duitsland tegenover een mandaat wat over gezondheid gaat. Ja, maar dat was in Nazi-Duitsland in 1933 ook. Van dat soort discussies. Het is het shockeer-effect.
Ja. En nou ja, maar het enge ervan, de mensen die dit bedenken zijn natuurlijk, die hebben een duivels instelling. Ja. Maar de mensen die het napraten, zoals waar jij het over hebt, die daar voor de deur staan voor jouw kantoor, die weten van toeten op blazen, die weten waarschijnlijk helemaal niet eens wat de Tweede Wereldoorlog was.
Nee, maar je hebt.
Maar die details die nemen ze dus over van een gek.
Ja.
Maar niemand die denkt, hoe zat het ook weer? Heb ik dat op school iets over geleerd?
Kan ik even mijn huiswerk doen? Ja. Nee, maar dit is meer een cult-vergelijking. Iemand roept wat, men vindt wat. En heeft dezelfde soort tactiek als wat cultbewegingen ook doen.
Sectarisch,
ja precies.
Ja.
En er stond van alles tussen. Het is niet dat je kan bedenken, dit gaat alleen maar over Republikeinen in Staten Island. Nee, die houden het simpel. Die willen gewoon niet worden verteld wat ze wel en niet mogen doen.
Nee.
Dit gaat een stapje verder.
Ja, maar dat vind ik een propere discussie.
Dat is een propere discussie. Ja. Die discussie gaan we ook heel vaak aan.
Ja.
Maar wat je hier op straat ziet, dat is echt het fanatisme ten toppe.
Ja.
En er is geen. Ja, de normale discussie is dus eigenlijk niet de moeite waard. Want je krijgt er niks uit. Je krijgt alleen maar zinnetjes met volstrekte idiotie en
En dat is de waarheid die ze voortdurend blijven herhalen aan elkaar.
En wij begrijpen het niet.
Wij begrijpen het niet. Nee, wij zijn dom. Nou ja, oké. Dat laatste is trouwens waar, dus dat aanvaarden we.
Ja.
Hey, zullen we het over een leuker corona-onderwerp hebben? Sardi's is weer open na 648 dagen gesloten te zijn. Ik zou zeggen, jij als ras New Yorker, Sardi's, vertel.
Ja, beroemd restaurant midden in het theaterdistrict, in 1927 opgericht door een man die echt Sardi heette. Een gastronomisch podium wilde bieden aan de musical cultuur. En het hangt helemaal vol met grandioze cartoons van de meest beroemde artiesten. De meest van de hand van New York Times tekenaar Al Hirschfield. En bijna allemaal gesigneerd door de artiesten zelf.
Die Hirschfield is volgens mij bijna 100 geworden.
Ja.
En die heeft tot zijn laatste dag keurig voor de krant zijn cartoontjes ingeleverd.
Ja, zo hoort het toch?
Ja. Fantastisch, ja.
Maar goed, je hebt daar de recepties na de premières. En artiesten komen er vaak zelf. Sardi's is vele malen bezongen. Bijvoorbeeld The Lady is a Tramp. Uit de musical Babes in Arms uit 1937 van Rodgers and Hart. En 10 jaar geleden is er een duet gemaakt met Lady Gaga en Tony Bennett. Die trouwens net vorige maand hun laatste concert gaven.
Ja.
Dus dat is ook wel leuk.
Maar die zongen ook The Lady in the Tramp. The Lady is a Tramp. Ja.
En ook bezongen in de producers van Mel Brooks. Die ervan droomden zo beroemd te worden dat hun portret in Sardi's kwam te hangen. Afijn, ik wilde maar zeggen, het is weer open.
Ja, en meteen weer bomvol.
Ja, dat is het trieste van het verhaal. Er zouden 33 Broadway-theaters heropenen. Maar dat werden er maar 18. En de rest is weer dicht vanwege besmettingen. Er zijn sinds vorige week ook een paar permanent gesloten. Want het is gewoon niet te houden. Zoals je weet,
Gewoon failliet.
Een Broadway-show moet vol zitten. Anders gaat het failliet.
En een gemiddelde ticket onder normale omstandigheden al meteen zo $200-$400.
Ja,
dollar,
makkelijk.
Ja.
Maar goed.
En dan moet het elke dag uitverkocht zijn. Anders ga je failliet.
Ja. En er kunnen dan 1500 à 2000 mensen in een theater. Dus reken maar uit. Dus dat moet gewoon vol. En als je kijkt naar Midtown en je kijkt naar het Broadway District.
Ja.
Het is er wel. Tenminste, degenen die niet besmet zijn en degenen die nog open zijn. Maar het is niet wat het is.
Nee.
Het is niet wat het is geweest. Iedereen doet het best en iedereen probeert. En er was één voorstelling vorige week waar iedereen al in het theater zat. En toen werd het op het laatste moment afgelast. Nou, dan ga je weer naar huis en probeer maar nog eens aan een kaartje te komen voor, weet ik veel, de week erop. En toeristen die dan de volgende dag op een vliegtuig stappen af. Hè. Het is allemaal heel treurig. De Rockettes. De Rockettes van Radio City.
Radio City, dat is de jaarlijkse kerstshow in de Radio City Musical.
Ja, nou niet deze kerst. Die is tot na oud en nieuw. Afgelast. En
dus konden we daar niet heen met jouw dochters en mijn kleindochters. Nee. Terwijl we ons enorm hadden verheugd op die prachtige dansende meiden van de Radio City.
Dus je doet als New Yorker of als toerist wat je kan. En je probeert de leuke dingen erbij te pakken. Maar je moet niet teleurgesteld zijn of niet al teleurgesteld zijn als het toch op het laatste moment niet lukt. Wat dacht je van alle vluchten die waren geannuleerd in de afgelopen paar dagen?
Ja.
Ik geloof misschien wel 4000 vluchten geannuleerd.
Ja.
Gewoon omdat er geen personeel was. Die hadden of corona of waren besmet. Of naast iemand die besmet was. Dus ja, als de piloot niet op kon dagen. Dus ik ken een tal mensen die dus vakantieplannen hadden en die maar weer naar huis zijn gegaan.
Die zaten op het vliegveld en kwamen nergens.
Het is natuurlijk de tijd. Ja, veel is binnen. Het is koud buiten. Dus die besmettingen, die vermenigvuldigen met dubbel per dag.
Ja.
En het is nu bijna alles de nieuwe variant. Dat Delta, dat is weer helemaal vergeten.
Ja, allemaal Omicron.
Ja, en we hebben ook ouderwets, wat we vorig jaar dus niet hadden, het koortsseizoen.
Ja,
dat
er is ook bij. Het is ook gewoon griep.
Het is ook gewoon griep. Ja. Dus nou ja, het is niet wat iedereen had gehoopt, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik zie het ook stil op straat als ik loop. En de winkels zijn wel open, tenminste heel veel wel. Maar er is iets, het lijkt wel of het een beetje geknakt is. Hè? Je ziet mensen ook niet naar buiten komen. Het loopt langs lege straten.
En je ziet het ook in de subway, vrij leeg. Ja. Op de treinen, vrij stil. Op de weg nu, vrij stil.
Ja.
Deze feestdagen is niet echt wat men had gepland. Maar in vergelijking met Nederland is het natuurlijk toch een grote lol.
Wat er allemaal wel kan. Ja, er is geen lockdown.
Nee.
Nee, alleen er zijn stukjes lockdowns, kun je zeggen.
Er zijn stukjes lockdown. En Fauci, dezelfde Fauci, heeft het er nu over om toch maar eens te gaan nadenken over verplichte vaccin voor binnenlandse vluchten.
Ja.
Dat doet ook wel heel wat hoor, met 33.000 vluchten binnen Amerika elke dag.
Dat helpt.
Dat helpt. Canada doet het bijvoorbeeld al een aantal maanden.
Ja, maar daar wonen maar 30 miljoen mensen.
Ja, klopt. Maar goed, die zijn een stuk strenger. Ja. Die getallen daar zijn net zo erg als hier.
Ja. Ja.
Dus we have to ride it out, man. Zo ziet dat er toch naar uit.
En we kunnen
tot het voorjaar, denk ik.
Ja, denk het ook. We kunnen nergens heen. Eigenlijk heel weinig dingen kunnen we doen. Maar we kunnen wel naar de luisteraars vragen.
Zo is het.
Ja. En ik wou beginnen. Dat hadden we ook beloofd aan de luisteraar. We praten wat korter over het nieuws, zal ik maar zeggen. En wat meer over de vragen. Want er waren er een heleboel blijven liggen. Dus ik zou willen voorstellen om eerst even de oude post te kijken. Er is eentje van Tel Verkamer. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Gespeld op zijn Vlaams. En die verwijst naar de discussie die we hadden naar aanleiding van de tornado's. Die pas geleden door het Middenwesten hebben geraast. En hoe dat nou klimatologisch kan. En hij citeert een prachtig verhaal uit The Economist, die dat helemaal hebben uitgeplozen. En hij schrijft dan: Amerika is meer dan andere landen gevoelig voor tornado's, omdat het van die grote open vlaktes bevat, met in het zuiden warm water en in het noorden koude lucht. En die mengeling die zorgt dan op die open vlakte voor tornado's. En de vraag, want die riepen Jan en ik op in een vorige podcast, was of er nou sprake is van klimaat, of dit het gevolg is van klimaatverandering, wat bijna iedereen denkt, of niet. En toen hadden we statistiekjes opgezocht uit het verleden, waaruit bleek dat zolang er metingen zijn, dat was rond 1850 zijn die of zo begonnen, toen waren er al van die megatornado's in het Middenwesten. Dus het is heel moeilijk om dat te meten. En dat Tijl zegt in feite, naar aanleiding daarvan, volgens de Economist zegt hij dan, is de klimaatverandering in het aantal tornado's eigenlijk niet merkbaar. Die zijn er toch.
Ja, ja, ik wil wel even één ding daarover kwijt. Zoals jij weet was ik vorige maand in Hudson Bay in noordelijk Canada. En dat was een verhaal over ijsberen. Dat verhaal, heel kort, is dat die ijsberen vanaf Hudson Bay, als Hudson Bay smelt, gaat ze op land. Ja? En die kunnen dat daar dan 180 dagen redden zonder te eten. En zodra de Hudson Bay weer bevriest, gaan ze weer terug op het ijs. En daar eten ze de hele winter, want zij eten wat ze uit het water vangen.
Zoals zeehonden, van dat soort dingen. Oké, okay. Dus een ijsbeer houdt een zomerslaap in plaats van een winterslaap.
Precies. Ja. Nou, wat is er gebeurd? In de afgelopen paar jaar is die Hudson Bay veel later gaan bevriezen dan voorheen. Ja?
Ja.
En zoals ik zei, een ijsbeer mag dan 180 dagen op land. Wij waren daar met dag 140. En normaal gesproken waren die dingen al lang weer terug op het ijs. Maar het smelten van het ijs en het niet bevriezen van het ijs heeft wel degelijk met het weer te maken. Tenminste, met het klimaat te maken. Omdat het wat langer warmer blijft.
Ja.
Ja? Ja. Dus de experts daar zeggen, dit is het gevaar.
Ja.
Heel klein. Hè? Maar als je 2 weken later moet wachten om weer op het ijs te komen, omdat het gewoon warmer is en het sneeuwt nog niet en het bevriest nog niet, ja, dan heb je een probleem.
Ja.
Dus dit was maar één voorbeeld van hoe erg dat kan zijn met een halve percentage verschil in temperatuur.
En je hebt inderdaad die beren ook gezien en gefilmd, hè?
En live en vivo, jazeker.
Ja, ja. Ja, ja. Is het eng?
Nee, want ze bewegen bijna niet.
Oh.
Het is een soort winterslaap.
Maar dan zomerslaap.
Ja.
Daar meer was ook Michiel Stade. Gaat ook over hetzelfde onderwerp. En die, dat is wel heel grappig, komt met een hele mooie redenering over het menselijk toedoen en of er vaker of wel of niet bosbranden er ontstaan enzovoort. Dus die discussie, maar goed, dit is geen meteorologisch programma, maar hij citeert wel, hij komt met een citaat en dat luidt: cyclonen, wervelstormen, bliksem en onweer, winterstormen, hagel, bliksem, extreem harde wind komen allemaal niet vaker voor dan in het historische gemiddelde. En de bron van deze opmerking is onze vriend Michiel Bikker-Kaarten.
Ja.
In de Bikker Nieuwsbrief. En dat is een goede vriend van ons. En de oprichter van BNR. Dus ontzettend leuk dat deze Michiel daar naar verwijst. Vanuit Harderwijk.
Het is inderdaad zo. Als je door de geschiedenis kijkt, is er niet een groot verschil. Maar de vraag is, is dit jaar of vorig jaar in Hudson Bay als voorbeeld een uitzondering of is het een trend? En het is nog te pril in de geschiedenis van de afgelopen 5 of 10 jaar om tot de conclusie te komen.
Ja, ja. Nou ja, maar er zijn mensen die, het is ook een beetje, het lijkt soms ook een sectarische of geloofsovertuigingachtige discussie. Ja. Terwijl mensen die echt bezorgd en benieuwd zijn, precies willen weten hoe het zit. En die metingen, die zijn allemaal vanaf de industriële revolutie of zo, dus 1870, 1880 begonnen. En sindsdien is de aarde, weet ik wat, 1,5 graad opgewarmd. En de redenering is, dat komt dan door menselijk gedrag, dus door machines en ga zo maar door. En fossiele brandstof.
Nog één ding wat wel leuk is. Als je de locals aanspreekt daarop, zeggen ze, ik zie helemaal geen klimaatverandering. Dit jaar is het 2 weken later. Vorig jaar was het 2 weken vroeger. Weet je hoe ik het weet? Ik kijk even naar mijn raam uit.
Ja.
Dan zie ik wat er gebeurt.
En dan zie je of er ijs is.
Ja. Ja. Oké. Okay.
Nou, brief van Wouter van de Kraan. Hele trouwe luisteraar. Die kijkt elke week uit naar een nieuwe aflevering van de podcast. En dat doet hij dan in de trein op weg van Schiphol-Oost. En hij luistert ook naar Boekstein in de Wijk. Trouwens, wat ik toevallig vlak voordat we deze opname deed zelf ook weer even heb terugzitten, luisteren, dat ging dan om over de ontwikkeling in Rusland. Maar hoe dan ook, hij stelt een geweldige vraag en jij mag hem beantwoorden. Waar komen de termen democraten en republikeinen vandaan?
Dat is een uitstekende vraag. Gaan we even terug in de tijd. Dit land is eigenlijk in strijd met zichzelf, of het nou een federale macht heeft in Washington of de statenrecht van de rest van de staten. Ja. Dat is eigenlijk het eeuwige debat in dit land. Ja. Dus de eerste.
Nou ja, even percentueel gaat de federatie, dus Washington, maar over 12% geloof ik van wat er in dit land gebeurt. En de rest beslissen de staten allemaal zelf.
Ja. De eerste president, George Washington, was een federalist. Dat is dus iemand die meer geloofde in de federale macht in Washington. En de derde president, Thomas Jefferson, was wat je noemt een Republican, een republikein, van het woord republiek, Griekse woord republiek. En hechtte heel veel aan de rechten van de staten, de 13 staten zelf. En die werd in de volksmond democraten genoemd. Ja? Gewoon ook uit het Griekse woord, democraat.
Ja.
Dus hij stelde zich kandidaat en werd, alhoewel hij republikein was, werd hij in de volksmond democraat-republikein genoemd.
Oké. Okay. Ja? Ja, dat wat nu het zegt. Je ziet in oude boeken of in teksten heel vaak het woord Democratic Republican zie je opduiken.
Nou, een eeuw later, dus ik heb het nu over halverwege de 19e eeuw, werd dat gesplitst tussen twee partijen. En dat waren in feite de overgebleven partijen in dit land, de Democraten en de Republikeinen. Maar de eerste echte Republikein van, laten we zeggen, het mensenrechten en het bevrijden van de slaven was Abraham Lincoln in 1860. Dat was de Republikeinse partij.
En dat was toen een vooruitstrevende, beetje linkse beweging.
Ja, en de Democraten was wat je nu zou noemen de Southern Rednecks. Ja. Hè? De mensen uit het zuiden.
Met de slaven.
Met de slaven. Die allemaal voor de rechten gingen van, laten we zeggen, hun economisch belang. En niet vanuit de mensenrechten. Dus jarenlang waren de Democraten, de conservatieven en de Republikeinen, de liberalen. Of de linkse, het progressieve. De laatste echte Republikeinse progressieve president was Teddy Roosevelt.
Ja.
En de laatste echte zuidelijke democraat was Woodrow Wilson. Ja. Ja. De linkse.
Niet Bill Clinton.
Ja, de linkse. Nee, en dat is op den duur veranderd. Hè? Ja. Dat heeft dus een hele langzame slag genomen. Want nu zijn de democraten links en de republikeinen rechts. Dat komt omdat de linkse kant van de Republikeinse Partij eigenlijk democraat werden. En de rechtere, laten we zeggen, de conservatieve kant van de Democratische Partij werden democraten.
Ja.
En dat was tot en met, laten we zeggen, Reagan was dat de omslag. En Reagan won toen wat toen in 1980 werd genoemd de Southern Democrats.
Ja, de Reagan Democrats.
De Reagan Democrats. Oh. Maar alle, laten we zeggen, George Bush tijdperk mensen uit de jaren 40, jaren 50, James Baker, van dat soort mensen, waren allemaal democraten.
Ja.
Dus die hebben een switch gemaakt. Een
Ronald Reagan ook. Maakte altijd grappen over. Die zei, je hoeft mij niet te vertellen hoe democraten denken, want ik was er zelf een.
Dus die ommekeer is gemaakt. En het is en blijft een verhaal over de strijd tussen het noorden en de zuiden. En daar zijn ze in al die jaren, 200 plus jaar na dato, nog steeds niet uit.
Nee, maar de discussie over democraat en republikein, de namen is dus gewoon voorgekomen uit de discussie over, hebben de staten het voor het zeggen of de federale overheid. Ja. Eigenlijk de discussie die je nu in alle hevigheid ziet in Europa.
Ja.
Hoe groot mag de macht van Brussel zijn? Hoe groot is de soevereiniteit van de individuele landen? Mooi college.
Maar je kan de Grieken uiteindelijk de schuld geven.
Ja, zo is dat.
Want daar komen de woorden van.
Oké, okay. Nick Welbers luistert sinds aflevering 80. Meestal als hij in de auto zit van Eindhoven naar Urmond. Oh jee, dat is de A2. Daar zit je heel vaak vast op dit stuk. Deze podcast duurt lang, dus dat snap ik.
Moeten we wat langer maken dan?
Ja. Ik zag deze week een tweet van Jan. Dit is een brief van een tijdje geleden. Dus waarin president Trump zei een boosterprik te hebben gehad. En toen kwam al dat boegeroep. Nou, we hebben het er aan het begin van de podcast ook al over gehad. Maar Trump werd uitgejouwd. Hoe kan het, echt een goede vraag, dat nog steeds zoveel republikeinse stemmers zich niet willen laten vaccineren, terwijl Trump aangeeft dat hij het wel heeft gedaan? Dus de complotdenkers, zegt hij, zouden toch moeten inzien dat als hun president het vaccin accepteert, sterker nog, ook zegt, ik heb het zelf in ontwikkeling gebracht. Hoe zit dat dan met dat complot?
Wil jij hem eerst zelf antwoorden?
Nee, doe maar. Doe maar.
Okay. Trump was het boegbeeld voor waar we het net de hele tijd al over hebben gehad. De strijd tegen Washington. Ja. Ja, hij was dan president.
Maar hij was de outsider.
Hij was de outsider. Hè? Hij was de man die dat Washington een schop onder zijn achterste zou geven. Dus dat hele vaccinverhaal en trouwens de pandemie zelf... dat hij altijd tegenhield, dat was een schot in de roos voor zijn mensen. Omdat het een complot van de regering of overheid zou zijn... om mensen te manipuleren. Ja, daar speelde hij helemaal in mee. Laat je niet testen, het heeft toch geen zin. Die vaccin, ach ja, oké, de corona. We geloven er allemaal niet in. Het komt, het gaat. Alle dingen die je hem in het begin had horen zeggen. Zijn eigen strijd tegen Fauci. Alle experts. Dat was voor zijn aanhang meesterlijk.
Ja.
Wat er is gebeurd toen hij zei... ik heb dezelfde vaccin gedaan en de booster... werd hij binnen zijn eigen aanhang de verrader.
Ja. Plotseling werd hij een verrader, terwijl hij recht van spreken heeft. Want hij heeft zelf behoorlijk zwaar corona gehad.
En hoe?
Veel zwaarder dan we, blijkt nu uit documenten die zijn vrijgekomen.
Maar ik vind het wel een mooi fenomeen. Want hij is dus de leider.
Ja.
Echt de leider van de Republikeinse Partij en vooral van zijn aanhang. Maar zijn aanhang laat zich niet kisten.
Nee. Dus die aanhang blijft gewoon in het, ik zal maar zeggen, het Oude Testament van Trump geloven. En het Nieuwe Testament van Trump, daar doen ze niet in mee.
Nee. En dan zou je met de volgende vraag kunnen komen. Hoe groot speelt de rol van Trump dan binnen zijn eigen partij? Als hem dit overkomt. En waarom niet? Waarom niet een steuntje geven aan zijn opvolger? Of dat nou DeSantis is uit Florida, die er allemaal fel tegen is, tegen de mandaten en een vaccin enzovoort. Ik bedoel, waarom dan niet de steun geven aan iemand die, laten we zeggen, het scepter van Trump kan overnemen? Laat die oude Trump er lekker vallen. Ja. Dat, als ik dit lees, denk ik, zou dat waar kunnen zijn.
Misschien zijn ze ermee bezig. Misschien is het wensdenken, ik weet het niet. Of misschien blijkt dat als die, laat ik zeggen, wat fanatieke vleugel van de partij wordt weggespeeld, uiteindelijk Trump de stem van de redelijkheid binnen die groep wordt. In plaats van de aanjager van al die onzin. Kan ook nog gebeuren.
Maar jij breekt het, of lezer breekt het, of de luisteraar breekt het onderwerp. Maar het verbaast jou ook.
Verbaast mij ook, ja. Ja, en dat interview bij Fox was het geloof ik, waarin hij zelf ook zei... Ja, wat denk je zeg, ik ben zelf de aanzwengelaar geweest van 3 verschillende vaccins. En ik heb ze natuurlijk ook. Ik dacht ook, hier gebeurt even iets. Dat had ik niet verwacht.
Nee, maar ik ben benieuwd wat voor consequenties of gevolgen dat heeft.
We zitten vanaf 1 januari in een verkiezingsjaar. Want in november zijn de verkiezingen. Dus we zullen het zien. Krijg ik een... even kijken hoor. Nick Welbers. Die hadden we net, hè? Over de boosterprik. Dan hebben we een Vincent Streep. Die is trucker en elektromonteur. En die heeft het over apprenticeship. Dus dat is wat je in Nederland denk ik een stage noemen. Hij zegt, in Nederland heb je dan voor een beroepsbegeleidende leerweg. Dus als je VMBO doet of MBO, dan moet je stages doen. Er zitten bijvoorbeeld bij BNR en alle andere mediabedrijven ook heel veel stagiaires. Die doen dan een opleiding communicatie of journalistiek of geschiedenis. En in het kader daarvan doen ze dan zoiets. Maar het heeft in Amerika heeft het een heel ander karakter. En het heeft ook een soort van... je moet als het ware solliciteren bij een vakbond om dan weer zo'n opleiding en zo'n traject in te mogen.
Ja, en het is heel moeilijk om een vakbond binnen te komen.
Ja.
Ik ken elektriciens en bouwvakkers en die hebben jaren om zitten pushen om een vakbond binnen te mogen. Dat is niet makkelijk.
Nee.
En de meeste mensen, ja, het stageleven in Amerika, dat is toch wel een beetje wat anders dan in Amerika. Ja,
ik hoor al dat je hiervoor moet betalen om een stage te mogen doen.
Ja, vaak. Maar het is ook niet makkelijk om een stageplek te vinden. Er zijn natuurlijk bepaalde vakken waar het de norm is. Zoals juristen in de advocatenwereld. Ben je als tweede en derdejaars student verplicht om een zomer stage te lopen. Ja. Bij een van de gerenommeerde advocatenkantoor. Wat in de journalistiek gebeurt, is dat stagiaires vaak blijven. En dan een onderdeel worden van ja, het team bij.
Zeker. Bij BNR is dat, kun je daar een boekje over schrijven.
Ja, oké. Maar goed.
Zitten de grootste toppers als stagiaire begonnen.
Ik weet, in dat wereldje is het verrukt moeilijk om daar binnen te komen, überhaupt.
Ja. Ja. Oké, okay, nou, leuke vraag. En het is inderdaad een beetje anders. En dat woord apprentice heeft hier altijd een andere betekenis vanwege het programma dat Trump jarenlang heeft gedaan op de televisie.
Ja, maar daar werd je alleen in ontslagen.
Daar werd je, you're fired.
Ja, precies. Ja.
Oké, okay, nou, even naar de nieuwe post. Dus de post van de afgelopen week of zo. Sjors het Lam. Enorme enthousiaste luisteraar. Die is blij dat we de context weten te bewaren in onze podcast. Hij zegt dat ontbreekt een beetje in de Nederlandse media. Vind ik overigens best meevallen, hoor. Komt heel veel, zijn heel goede verhalen uit de Verenigde Staten.
Nou goed, maar we hebben langer de tijd hier.
We hebben langer de
dat
tijd.
Eerlijk is eerlijk, hè?
Ja, ja. Hij heeft een vraag: in Europa bouwen we ten gevolge van het klimaatbeleid de energievoorziening af zonder betrouwbaar alternatief. Als gevolgen zijn direct de prijzen enorm, de energieprijzen enorm toegenomen, met name gas. En je hebt directe problemen in de industrie. Hoe kijken ze in Amerika daarnaar? Ja, dat is wel een goeie, omdat een van de dingen die Trump geweldig heeft gepusht was dat vloeibare gas, dat nu inderdaad ook wordt geëxporteerd naar Europa. Dat wilde hij graag. Het gebeurt ook nog. Dus hij krijgt zijn zin als gevolg van die enorme prijsstijgingen.
Het hangt er ook vanaf waar je woont. In New York is gas nu opeens weer taboe. Alle nieuwe gebouwen in New York worden elektrisch gebouwd.
New York wil van het gas af.
Ja, juist. Niet met gas. Dus niet alle, alle nieuwbouw in New York zonder gas.
Ja.
Dus zo zie je maar weer. Ja. Gas is
Is uit. Maar de rest maar dit is een groot land.
Dit is een groot land. En de gas was in en nu uit. Dus het hangt ontzettend ervan af waar je woont. Als je bij veel water woont, dan is dat natuurlijk een mooie manier van energie creëren. Watervallen en dat soort dingen. Dus het is een mooi groot land waar je dat veel hebt. Kerncentrales, dat speelt ook nog een rol.
Ja.
Maar er is niet echt één standaard waar dit land mee leeft. Daar is het ook te groot voor.
Ja. Nou ja, maar dat geldt voor. Je zou kunnen zeggen, voor Nederland kun je dan nog wat kleiner denken omdat het klein land is. Maar voor Europa als geheel speelt dat ook. Ja. Dus het klimaatakkoord in Europa voorziet er ook in dat er reductie wordt nagestreefd. Maar hoe de landen dat, heb je het weer, hoe de staten dat invullen, dat moeten ze eigenlijk een beetje zelf weten.
Ja.
Tenminste, dat is mijn interpretatie, hoor.
Ja, dat
ik zeg niet dat het zo is, maar zo zie ik het. Je ziet, ik zit even aan mijn telefoontje te rommelen. En dat komt omdat ik kreeg hier, ik zal het je laten zien, een ontzettend lief, handgeschreven briefje, nieuwjaarswens.
Nou, wat leuk.
Ja, en die wil ik eventjes, ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar hij is van even kijken hoe ze heet. Een vrouw die schrijft, Madeleine uit Utrecht, dat ze het soms wel een beetje moeilijk heeft in deze periode en dat die podcast haar lekker door sommige dips heen helpt. En Jan stuurde dat net op vanuit Nederland, waar die notabene met vakantie is. Dus hij hoort helemaal niet te werk. Maar we waren allebei zo ontroerd dat we dat even wilden vertellen. Nou, Sjors het Lam. Die hebben we net gehad. Hè? Het ging over de energie. Dan gaan we naar Timothy van den Broeke.
Yes.
Dat is een hele interessante. Die volgt al sinds aflevering 20 de podcast. Nou, dit is 109. Dus dat zijn er al een heleboel. En hij is blij dat we erg objectief proberen te blijven. En geen CNN en Fox nadoen. Dat proberen we ook echt. En ik blijf zeggen, er is voldoende goede informatie als je maar goed zoekt. En dan zegt hij iets. Hij zegt, ik ben het product van Amerikaanse moeder en een Nederlandse vader. En hij komt geregeld in het fascinerende land Amerika. En dat heeft enorme voordelen om ook Amerikaan te zijn. Maar ook nadeel, namelijk je belastingplicht. En dan komt hij met een hele uitleg. En hij zegt... jullie zijn bekend met het fenomeen nepotisme. Hè, als verschillende Hammelburgers samen deze Amerika-podcast maken. En hij komt dan ook nog met Alexander, onze neef.
Ja, Kamerlid.
Want die is Tweede Kamerlid. En die heeft vragen gesteld over die kwestie van... wat je moet doen als je formeel Amerikaan bent... en in elk geval fiscaal Amerikaan bent in Nederland. En... dat is heel goed dat hij dat doet, want het is een groot probleem. Er is zelfs een stichting voor opgericht. Dat heet America Overseas, Americans Overseas. Die mensen die dit overkomt helpen. Maar het is zo, je bent als je wat dan heet een US person bent. Zo wordt dat gedefinieerd door de Amerikaanse wet. Dus als je er bent geboren of een van je ouders in Amerikaan... ben je automatisch in Amerika belastingplichtig... En dat heeft enorme consequenties, want dan mogen Nederlandse banken vaak je niet meer als cliënt aanvaarden. Dus het is echt een enorm probleem.
En dat is vrij recentelijk, dit probleem. Eigenlijk is dit begonnen onder Obama. Als je dat nog kan herinneren, dat was een jaartje of 5, 6.
Ja, en de bedoeling was om zwart geld in Zwitserland op te sporen.
En dat was een hele goede bedoeling, maar dat werd ietsje, laten we zeggen, te ver getrokken. En opeens kreeg je meldingen van een taxichauffeur uit Rotterdam... die niet eens wist dat hij een Nederlandse of een Amerikaanse staatsburger was... of Uncle Sam maar even mocht innen.
Ja.
Dus er zijn een aantal mensen in Nederland daar failliet door geraakt. En dit is, ik heb een Nederlandse bankrekening zelf. En toen dit allemaal in het begin speelde...
Ja.
Ik zal de naam even niet noemen... maar voor een van de banken die wilde geen zaken meer met me doen.
Nee.
Nou, heel simpel. Nou ja, oké, dan niet. Prima. Ga ik wel naar een andere bank. Die waren als de dood voor de Amerikaanse ingreep.
Ja, en ik hoorde ook een verhaal destijds van Americans Overseas... over een heel dramatisch verhaal over een wat oudere vrouw... die had een hypotheek bij een bank. En die werd gebeld door de bank of ze per onmiddellijk... het volledige bedrag wilde terugstorten... want ze kon daar niet langer cliënt zijn. En de fout, naar mijn idee, die is gemaakt. En daarom ben ik blij dat Alexander zich hier ook in verdiept. En D66 spant zich überhaupt erg in voor deze kwestie. Moet ik er even bij zeggen, hoor. De fout is gemaakt doordat het wetsontwerp hierover... dus de samenwerking met Amerika op fiscaal gebied... als een soort hamerstuk door de Tweede Kamer is aangenomen... en de kleine lettertjes niet zijn gelezen. En daarin stond dat voor de uitvoering de banken verantwoordelijk zijn.
Ja,
dus maar, die willen geen risico
nee,
meer
nemen. Maar de banken hebben in, naar mijn gevoel ook een foute redenering gehad. In plaats van... laten we zeggen, de redelijkheid heerst... zijn ze de extreem andere kant uitgegaan. En alles wat me ook maar een beetje bleek... met een Amerikaanse ingang te hebben, weg met die lui.
Ja.
Dus ik hoefde, laat ik het zo zeggen, in mijn geval... heb ik één zinnetje uitgelegd. Nou ja, ik ben beide en ik betaal hier belastingen. Dus wat u denkt, telt helemaal niet.
Nee.
Maar daar wilden ze helemaal niets van. Als ze dood waren, ze wilden er helemaal niets van weten.
Precies. Dus die banken zijn die ook strafbaar als ze er niet op toezien. Terwijl je zou kunnen zeggen, daar moet de Belastingdienst op toezien. Ja. Laat die banken eens met rust.
Maar
en de cliënt. Goed.
Nou ja. Dit is een verhaal dat al een aantal jaren loopt.
Tim, het is goed dat je erover begint. Wij kunnen er niks aan doen. Helaas, wij hebben dit probleem zelf. Dus we weten er alles van. Maar ik zou zeggen, probeer Americans... Overseas, dat is een uitstekende organisatie. En die zijn helemaal gespecialiseerd juist in deze kwestie.
En die kwamen er ook, die zijn ontstaan door hun eigen toeval. Ook gewoon, een van die lui had Amerikaanse ouder. Wisten die ze niet eens, of ze hadden nooit een paspoort gekregen.
En naheffing van tonnen of miljoenen, of wie maar even wilde dokken.
Ja, precies.
Oké, Annelies Roegis... die schrijft, ik wil jullie even bedanken voor jullie fijne podcast. Ik luister vanuit België, meestal tijdens het strijken. Nou. Ze is bezeten van alles wat met Amerika te maken heeft. Was ze al als kind. Ik weet op dit moment beter wat de politiek speelt in Amerika dan in België. Dat is wel heel apart als je daar woont. In 2019 ben ik het eerste keer geweest om samen met mijn man de John Deere fabriek te bezoeken in Illinois en in Iowa. Mijn man en zoon zijn gek op alles wat met tractors van John Deere te maken heeft. De reis smaakt naar meer en hopelijk kunnen we snel met onze kids van 9 en 12 naar Amerika. Misschien hebben jullie ook tips over rondreizen in Amerika. Vind ik altijd een hele moeilijke. We krijgen die vraag heel vaak. En ik weet niet precies. Ze heeft trouwens een fotootje bijgevoegd van haar en de gezin bij een prachtige, hele grote, mooie John Deere tractor. Dus het bewijs is meegeleverd.
Ik zal je even iets vertellen over wat heel veel mensen in het afgelopen jaar hebben gedaan. Met corona en besmettingen en een beetje angst hebben voor het echte reizen in vliegtuigen enzovoort. Die hebben op zijn ouderwets, op zijn Nederlands, een camper gehuurd. Ja. Dus geen camper te krijgen op het ogenblik in Amerika. Nee. Om dit land is echt goed te zien. Nou, we weten allemaal hoe groot dit land is en hoe mooi dit land is. Ik zelf zeg altijd, als je van, laten we zeggen, vanaf de Mississippi richting de Westkust gaat, kan het niet mis.
Alles is mooi.
Alles is mooi. Ja. Of je nou door de Rockies gaat, of door de prairie, of door wat ik dan Lucky Luck terrein noem.
Iowa,
in het zuidwesten. Utah en Arizona en New Mexico. Het is allemaal even mooi. Ja. Het is, nou goed. Als je de tijd zou hebben, zou ik zeggen, huur een camper, trek een raadje door het westen van dit land.
Ja.
En je kan niet stuk. Ik ken heel veel mensen die dat nooit zouden doen, maar vanwege de omstandigheden dat dus nu wel hebben gedaan.
Laten we het ook maar eens doen. Ja. Ja.
En je hoeft niet naar de grote steden. Je hoeft helemaal niet naar New York of L.A.
Even een vraagje, want ik ben niet zo weg van campers. Ook omdat ze zo verschrikkelijk veel benzine slurpen. Maar is het niet ook mogelijk om doodgewoon een auto te huren en naar motels te gaan?
Ja, hoor. Ook heel goed. Je hebt in het hele land spotgekopen motelletjes voor $30 of $40 per nacht. Ja. Kan ook.
Ja.
Maar goed, dan ben je weer gebonden aan een tijdkwestie. Het mooie van een camper, is me laten vertellen, dat je dan, het is een beetje een tijdloze.
Compleet vrij.
Ja, je bent compleet vrij.
Ja, en je hebt overal in Amerika van die prachtige camper campings waar je je elektriciteit en je water kunt aansluiten.
Vaak ook heel chic.
Heel chic. Ja. Ja.
Als er maar wifi is. Hè?
Als er maar wifi is, ja. Oké, Rob Huver zei het heel aardig. Ik ben waarderend luisteraar van de Amerika-podcast. Ik wil mijn waardering graag laten blijken. Hij wil ook 5 sterren geven. Maar hij zei, ik zit niet op Facebook, Spotify, Twitter. Hij zit niet op de sociale media, dus hoe kan het? Nou, ik zou zeggen, bij deze. Ja, dank voor je.
Genoteerd. Ja.
En Rob Huver uit Roermond, helemaal uit het diepe zuiden. Dank, stelt zeer op prijs. Erik van der Homberg heeft ons ontdekt tijdens de voorverkiezingen van Biden versus Trump. En is sindsdien in de trein een trouwe luisteraar. En hij heeft het over de late night shows. Welke zijn nou de leukste? En je moet natuurlijk ontzettend goed uitkijken dat je het niet vergelijkt met de Nederlandse talkshows. Want dat formaat is toch meer wat De traditionele omroepen in Amerika hebben ontwikkeld als politieke praatprogramma's. Dat is een hele oude traditie. Maar hij heeft het over, hij noemt allerlei namen, Jimmy Fallon. Jij kijkt naar die dingen, ik heel weinig. Dus geef Erik nog even een klein college in de laatste minuten van deze podcast.
Nou, Jimmy Fallon scoort goed, is ook heel leuk. Je moet het wel zien als entertainment, waar af en toe een politiek onderwerp valt met een interview met een prominente politicus.
Maar deed hij niet dat pas geleden dat duet met Paul McCartney?
Ja, dat deed hij.
Fantastisch. Ja.
Dus Jimmy Fallon, daar ben ik wel een fan van. Ik kijk, om heel eerlijk te zijn, ik kijk niet zo vaak. Er zijn andere dingen te bekijken. En ik zeg het weer, ik heb het er wel eerder over gehad in deze podcast, maar ik ben een grote fan van Bill Maher. Voormalig van ABC en Politically Incorrect. Die heeft nu een wekelijkse show op vrijdagavond op HBO.
Ja, maar die kunnen wij heel moeilijk bekijken. Ja, maar het is lastig hoor.
Goed, maar daar ben ik dus een fan van. Omdat hij is progressief, oké. Maar hij geeft iedereen de kans om zich uit te spreken. En wat het aardige van Bill Maher is hij is echt van het geloof dat iedereen alles mag zeggen en alles mag vinden.
Ja.
En in de cancelcultuur waar wij nu in leven in Amerika, net zoals in Europa trouwens, is dat eigenlijk nog een uitzondering.
Ja.
Je mag gewoon vinden en denken en roepen wat je zegt binnen, laten we zeggen, wat wij dan de normen en waarden vinden. Je kan niet, het bekende geval in Amerika, niet brand roepen in een bioscoop. Dat mag dan niet.
Nee, strafbaar.
Ja. Dat is strafbaar. Maar iedereen mag alles vinden. En daar is hij een fervente voorstander van. En dat deel ik wel met hem.
Ja. Even over die cancelculture. Wij reden, was het gisteren, samen in de auto langs het National History Museum. Ja. En daar staat een grote witte tent.
Ja.
Dat moet je nog even vertellen, dit verhaal.
Ja, dat is het gigantische beeld van Teddy Roosevelt. Zoals we eerder al zeiden, de laatste linkse republikein als president. Begin van vorige eeuw. En dat beeld wordt weggehaald. Er wordt in Minot, M-I-N-O-T, South Dakota, een Teddy Roosevelt Museum opgezet. Daar gaat het naartoe. Teddy Roosevelt had het niet zo met zwarte Amerikanen. Dat zeg ik even mild. Maar de reden waarom dat beeld wordt weggehaald is omdat hij wordt gedragen letterlijk op handen en voeten door een slaaf. Een zwarte Amerikaan en een Indiaan. En dat beeld, dat past niet meer in deze tijd.
Nee. Dus zelfs jij en ik zeggen, cancel it.
Ja, maar je kan ook zeggen, dat was toen en dit is nu. Dus laten we even objectief daarnaar kijken wat men toen dacht en wat men nu dacht. Wat ook is gebeurd in het City Hall, in het stadshuis, is het beeld van Thomas Jefferson weggehaald. De derde president van Amerika. En waarom? Thomas Jefferson is toch een van de grote grondleggers van de Amerikaanse grondwet. Maar hij bezat slaven. In Monticello in Virginia. Sterker nog, hij heeft er nog een paar kinderen meegekregen.
Ja.
Dus in New York denkt men dan niet meer van deze tijd weg te
maken. Nee, en de
dat beeld stond er al 300 jaar.
Precies, ja, dat is een rare.
Kijk, dat Robert E. Lee wordt weggehaald in Richmond, Virginia, dat is dan nog wel te begrijpen, want hij was de generalissimo van het diepe zuiden, van de Confederates. Dus hij was het boegbeeld van alles wat pro-slaaf was. Dus de gouverneur van Virginia heeft na aanleiding van de Black Lives Matter-beweging en na George Floyd gezegd, Robert Lee moet weg, Jefferson Davis, dat was de president van de Confederacy, dat moet weg. Al die basis, die legerbasis die naar al die oud-Zuid-generalen zijn vernoemd, dat moet allemaal weg.
Ja.
Daar is dan, vind ik dan nog wel wat voor te zeggen, maar
Trump was woest,
maar Trump zei ook, what's next?
Ja.
Jefferson en Washington, want Washington bezat ook slaven.
Ja.
In New York is het antwoord ja.
Ja. Ja, nou, ik heb er ook moeite mee.
We
hebben in deze podcast al veel discussie over gehad. Jan en ik ook.
Ja,
omdat
terecht.
Ja, Jan is het wel een beetje eens met het wegpoetsen van dit soort hele nare signalen. Terwijl ik ben meer van de lijn van benoem het, zet er een bord naast.
Absoluut.
Leg het uit. Zeg ook dat het niet zegt. Dat wil niet, je kunt je ervan distancieren, maar om de geschiedenis gewoon weg te gooien.
Als je naar tekenfilms kijkt uit de jaren 40, als het nou Bugs Bunny is of Walt Disney, ik noem maar wat, hè, die hebben allemaal het imago van, laten we zeggen, slaafs gedrag.
Ja.
En allemaal imago's van dingen die vandaag de dagen, die tellen helemaal niet meer. En Warner Brothers zet dus voor die cartoon, even nadenken, dames en heren. Dit is gemaakt in 1938. Dat was toen. Dit is nu. Ja. Even duidelijk maken dat dat toen is gemaakt en dat men daar toen over denkt en nu heel wat anders. Ja. Maar je gaat toch niet Bugs Bunny weghalen?
Nee, nou, wie weet. Ja, ja. En ja, dat is een afschuwelijk idee. Maar goed, het blijft een interessante. Ik was pas geleden bij City Hall, het stadhuis, om een pasje te vernieuwen. En zag dat de straat daarvoor is omgedoopt in Black Lives Matter Avenue. Dus dat is ook iets waarvan ik denk, over 100 jaar komt er iemand die roept, ja, maar dat moet weg.
Nee, want dat was een racistische beweging.
Dat kan dan niet.
Nou. Maar het is wel, we leven in de tijd van nu. En ik vind wel dat je moet zeggen, even denkend aan hoe men 300 jaar geleden leefde. En wat er nu, wat er nu de normen en de waarden zijn. En dat ontbreekt een beetje aan deze discussie.
Dat is waar, dat is waar. Maar het is ook zo dat er nog veel dingen niet opgelost zijn in dit land. Dus die gevoelens zijn nog zo rauw.
Ja.
En daar hebben ze. Nou, dit was hem. Aflevering 109 van de Amerika-podcast.
Heb je nog recensies?
Ik heb er eentje. G. van Smeden, 5 sterren. Sinds de studie in Amerika, fan van Bernard. Hé, hey, van mij. En Jan dan? Nou ja, tijdens mijn studie in Pittsburgh ben ik begonnen te luisteren naar BNR De Wereld. Toen de Amerika-podcast uitkwam was ik ook meteen volger en luisteraar. En nog steeds, bijna 3 jaar, met veel plezier naar de podcast. Jullie enthousiasme en interesse werkt erg aanstekelijk. Ga zo door. Nou, heel hartelijk dank. Ze zijn altijd trots op dit soort dingen. Terugluisteren van de podcast kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
En laat ons weten hoe je naar ons luistert en vooral waar. Fijn dat ik weer een keer mocht aanschuiven hier in New York. En voor zich ongerust mocht te maken. Volgende week is Jan er weer. En ik heb zo'n voorgevoel dat het onderwerp misschien wel zal gaan over 1 jaar na 6 januari.
Zou best eens kunnen.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Bedankt.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.